Helemaal goed. Ja, ik heb even van alles klaargezet voor de preek. We gaan allemaal dingen doen die we met de livestream niet konden doen. Ik ga even helemaal los vandaag. Vorige week was het Pinksteren, dat was al genoemd. En wat is nou het symbool van Pinksteren? Een duif, ja, ik ben op zoek naar... Vuur, precies. Vuur, dat is het symbool van Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest. En nou, het staat er al, ik wil het vandaag ook hebben over de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft heel veel symbolen in de Bijbel. Dus niet alleen vuur, maar er zijn ook andere symbolen van de Heilige Geest. Olie bijvoorbeeld, water, de wind, dat is ook een vorm van de Heilige Geest. Een duif werd net al genoemd, wijn en ook een stempel. En misschien zijn er nog wel meer symbolen uit de Bijbel, maar deze heb ik zo eventjes, kon ik zo eventjes opnoemen. Dus het geeft ook wel aan hoe breed je de Heilige Geest kunt zien. Nou, vorige week, het Pinksterfeest, ging over vuur. En vandaag wil ik het met u hebben over water. En wie mij kent, die weet dat ik wel iets heb met water. Maar eigenlijk, vooral op vakantie ben ik altijd wel in of om het water te vinden. En ik heb ook wat attributen meegenomen die te maken hebben met water. Als eerste eigenlijk het allerbelangrijkste. Je zwemdiploma A. Wie heeft er allemaal zijn zwemdiploma A? Oh, dat zijn er heel wat. Maar ik zie toch ook wel een aantal die dat niet hebben. Want we gaan zwemmen vandaag. Dus we hebben wel uw zwemdiploma nodig. Er zijn er ook mensen die hun B hebben. Kijk, ook wel, het zijn er iets minder. Die hebben wel een B. En nou, de echte sportievelingen, die hebben ook een C. Wie zijn er nog meer? Zijn er maar een paar, die hebben ook een C. Dat is ook wel belangrijk, hoor, je C. Dus, wie kan er allemaal de schoolslag? Oh, toch wel heel wat. Kijk, dat is wel heel goed. Dat is wel een belangrijke slag. Ook wel een moeilijke slag. Ik zoek eigenlijk iemand die eventjes wil komen helpen, die hier naar voren wil komen en even de schoolslagbenen wil laten zien. Wie zou dat willen doen? Ja, Nihaila. Ja, jullie weten het misschien niet, maar ik ben ook badmeester geweest. Jarenlang zwemles gegeven en dan vooral wedstrijd zwemmen. Dus we gaan eventjes een slag aanleren, een hele goede slag. En die gaan we dus nodig hebben vandaag. Dankjewel, Nihaila, dat jij dit aandurft. Ik ga even aan die kant staan. Ik hoop dat hij niet gaat rondzoomen. Als jij op je buik wilde gaan liggen met je benen naar die kant. Dus je benen net overheen steken. Dus ja, even met je heup nog iets verder, zodat je goed je benen vrij kunt bewegen. Hou je me goed vast. Mag jij eventjes de schoolslagbenen doen? Kijk, schoolslagbenen. Hebben jullie hem allemaal? Zo, hè, met je benen. Heel goed. Oké. En nou ook nog eentje voor jou. Wat heel belangrijk is bij schoolslagbenen, dat is het sluiten. Even heel hard. Klats. Klats. Dus als je wil gaan wedstrijd zwemmen, moet je heel goed die benen sluiten. Want dan schiet je naar voren. Hè. Dat is het moment van sluiten en dan maak je lang. Dankjewel. Dankjewel dat je hebt willen laten zien dat je het aandurfde. Even applausje voor Nihaila. Nou, die schoolslag is dus heel belangrijk. Ik hoop dat jullie goed hebben opgelet, want wij gaan dus zwemmen vandaag. Nou, ik heb nog veel meer dingen meegenomen die met zwemmen te maken hebben. Ik heb hier bij mij... Die is voor het duiken, sportduiken, zwemvliezen. Ik heb een bril bij me. En dit, weet iemand nog wat dit is? Ik zie het niet zo vaak. Een waterpolocapje. Ja, inderdaad, het nummer. Nou, zo even wat attributen. En ik heb zelf mijn scheidsrechterskleding aangedaan voor vandaag. Staat hier ook KNZB. Even kijken, staat hier. Koninklijke Nederlandse Zwembond. Dus ik mag wedstrijdjes fluiten. En als we dan een wedstrijd beginnen, dan is het... Allebei naar een kant en we gaan beginnen met de wedstrijd en dan gaan we beginnen. En natuurlijk horen daarbij de kaarten. Dus als iemand niet echt een flinke overtreding maakt, dan is het geel. dat is dus eigenlijk een soort van waarschuwing. Is iemand echt grof bezig of die heeft een grote mond, naar de scheidsrechter, een rode kaart en dan kun je vertrekken. Nou, en ja, ik heb ook een paar video's meegenomen. Even mijn trots ga ik even laten zien. Dat is Deborah, mijn dochter. Even kijken, ik ga zo een filmpje starten. Deborah is... Even kijken, heb je hier nog een andere? Kijk, een laserpointer even gebruiken. Dit is Deborah. En geef Deborah geen ruimte voorin, want dan ligt die bal erin. Dus dat is wat er hier gaat gebeuren. En je ziet ook dadelijk, als je goed oplet, zie je dat de verdediging een foutje maakt. Even kijken. Daar komt hij. Dus Deborah zwemt daar bovenin. En de verdediging maakt hier een foutje. De verdediger komt naar de aanvaller toe en Deborah komt helemaal vrij. Bam, en die ligt erin. Dus geef er geen ruimte. Dit is ook bijzonder moeilijk voor de keeper om tegen te houden. Even kijken, ik kan hem nog een keer laten zien. Even kijken of hij het wil doen. Dus let goed op, die verdediging maakt een fout. Deze verdediger die maakt een fout, die gaat hier naartoe. En daardoor komt Deborah vrij. En dat is heel moeilijk voor de keeper om te verdedigen. Want dan is dit vak helemaal vrij en dan moet de keeper heel snel in die hoek. Nou. En even kijken, gaan we naar de volgende. Oh. Dit is ook weer een mooie situatie. Dit was in Beverwijk. Hier gaat Deborah. Eigenlijk was dat een penalty. Maar alsnog ligt hij erin. Want die verdediger, die ging Deborah aanvallen van achteren. En op het moment dat je een schietkans hebt, dan mag je niet iemand van achteren aanvallen. Dus eigenlijk had die verdediger eruit gemoet en had ze een penalty gekregen. Maar uiteindelijk lag hij er toch in de bal. Dus nou, bij deze ook gelijk een lesje waterpolo. Oh, en heb ik er nog eentje. Doet het geluid er trouwens van de beamer? Volgens is ook wel leuk. Deborah speelt namelijk Eredivisie. En op Eredivisie-niveau normaal gesproken zijn de partijtjes 4 minuten. Dus dat zijn 4 keer 4 minuten. Maar op het allerhoogste niveau is dat 4 keer 8 minuten. En dan worden ook alle spelers eerst voorgesteld aan het publiek. Dus dan moeten ze allemaal officieel met tenue aan en langs de badrand staan. Dus even kijken of het geluid het doet. Want dan worden ze voorgesteld, de spelers. Even kijken. Nou, nummer 2, Deborah Broersen, werd even voorgesteld. Nou, ik ben natuurlijk hartstikke trots op als vader dat je dochter zo speelt. Dus heel leuk. Ja, zeker zwaar sport. Ja, ja. Daar krijg je zulke armen van, hoor. Geen ruzie met mijn dochter, hoor. Denk erop. Goed, vandaag gaan we het dus hebben over water. En ik kan u verzekeren, er staat heel veel in de Bijbel over water. En ik denk dat we daar wel een jaar lang aan preken mee kunnen vullen. En goed, dan zal ik dadelijk wel een aantal voorbeelden geven. Maar vandaag, en Gerdo noemde het al, is de zondag van de Leidende Kerk. En dat wil ik toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. En sterker nog, ik durf te beweren dat de reden van de vervolging ligt bij het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En hier staat het wel, het is alleen wel heel erg klein, het komt wel heel erg klein op de beamer, dus ik zal het even voorlezen wat er staat. Hier legt Open Doors uit waarom ze er nou voor hebben gekozen om uitgerekend vandaag de zondag te kiezen voor de Leidende Kerk. De eerste zondag na Pinksteren op 30 mei vindt traditiegetrouw de zondag van de vervolgde kerk plaats. Dit moment is gekozen omdat de vervolging van christenen al kort na de uitstorting van de Heilige Geest begon. Nou, en hier zit dus de kern in waar het om gaat. Het gaat om de Heilige Geest. Het is de inwoning van de Heilige Geest die ons anders maakt dan de rest van de wereld.
En het is de aanwezigheid van de Heilige Geest. En nou ja, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Het is een drie-eenheid. En net zoals Jezus ook een steen des aanstoots is geworden, is de Heilige Geest dat ook. En juist die Heilige Geest, die woont in ons. Nou, de volgende tekst, ik lees hem even uit de basisbijbel, want dat is een tekst volgens mij van Paulus en die is er kei in om teksten heel moeilijk te maken. Dus ik pak in dit geval even de basisbijbel. En daar is het wel heel vereenvoudigd neergezet. Efeziërs 1 vers 12 en 13. Daar staat, wij Joden hebben heel lang gewacht op de komst van Christus. En nu Christus is gekomen, prijzen we God dat hij zo geweldig goed is. Jullie hebben het woord van de waarheid, het goede nieuws, ook geloofd. Daardoor horen jullie nu ook bij hem. Omdat jullie in hem geloven, heeft Christus als het ware ook op jullie zijn eigendomsstempel gezet. Dat stempel is de Heilige Geest, die God aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat hij zijn geest zou geven en dat heeft hij ook gedaan. Dus met de Heilige Geest staat er een stempel van Jezus op u. En toen ik deze tekst las, moest ik denken aan een oude reclame van Duivens is die volgens mij. Er zit iemand, al die nootjes van de Duivens die te stempelen met de stempel oké. Kent u de reclame nog? Iemand is heel lang bezig om elk nootje voor nootje te controleren. Daar moest ik even aan denken. Maar ja, zo'n stempel, dat is wel mooi, zo'n stempel. Hieronder staat ook een voorbeeldje van een stempel. Maar ja, waar kennen wij stempels nou vooral nog van? Ik denk vooral van het paspoort. Hey, dit is een stempel van Nepal. Dus ik dacht, dat is wel leuk voor onze Nepalese en Bhutanese broeders. Dit is dus een Nepalese stempel. Even kijken. Deze hier. Nou, als die aangaat. Dit is een Nepalese stempel. En dit is trouwens een Oekraïens stempel. En we hebben hier een Russisch stempel. En Brazilië en Amerika en al die landen. Die stempelen dus, jij mag naar binnen. Het is een soort toegangsbewijs om ergens naar binnen te komen. Je bent dus gecontroleerd, jij mag erin. En zo is het eigenlijk ook bij het Koninkrijk van God. Als jij dus dat stempel draagt van de Heilige Geest, is het een soort toegangsbewijs, jij hoort erbij. Alleen in dat paspoort, dat raakt natuurlijk nooit vol. Deze dus wel, met zoveel stempels. Dus met de Heilige Geest staat het stempel van Jezus op u. Nou, ik ga wel even terug naar deze tekst. Even kijken hoor. Ja, Stefanus. Ik moet ook denken aan het verhaal van Stefanus. Stefanus is eigenlijk de eerste christen waarvan beschreven staat dat hij moest sterven als vervolgde christen. En ik lees niet het hele verhaal van Stefanus, want dat is best wel lang. Hij geeft een heel betoog. Ik neem alleen even de laatste paar versen. En dat staat in Handelingen 7, vers 51 tot en met 60. Daar staat, hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. U verzet zich altijd tegen de Heilige Geest. Dit is dus nog een deel van het betoog van Stefanus. Dit zegt Stefanus tegen de mensen die hem aanklagen. Hardnekkige en onbesneden van hart en oren, u verzet zich altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigen. Van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van de engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, dat is dus Stefanus, hij vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God en hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar ze riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af kleren aan de voeten van de jonge man die Saulus heette. En zij stenigde Stefanus terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Nou, dat is netjes gezegd, hij overleed, hij stierf op dat moment. En alles draait hier om de Heilige Geest. Ik heb het een paar keer vet gemaakt hier in deze tekst, de Heilige Geest. Mensen nemen aanstoot aan die Heilige Geest, waar Stefanus zo vol van is. Je ziet ook de andere kant, Stefanus zo vol van de Heilige Geest. Hij ziet de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Dat is toch geweldig dat je zo vol bent van de Heilige Geest en ja, deze ervaring hebt. En ik hoor uitspraken als: ik wil meer van de Heilige Geest. En dat is natuurlijk ook geweldig. Maar daar hoort ook dit bij, als we dat zeggen. Daar hoort ook dit bij. Dit zijn ook de gevolgen van meer van de Heilige Geest. Dat mensen aanstoot aan je nemen en dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Dat is ook wat de mensen van de vervolgde kerk meemaken van dichtbij. Nou, vandaag ga ik het met u hebben over water. Toch weer even terug naar water. Water, wat een van de vele symbolen is van de Heilige Geest. En ik noem even een aantal verhalen uit de Bijbel die gaan over water. Genesis, daar begint het mee. Genesis, de aarde was woest en ledig en de geest zweefde over de wateren. En vervolgens heb je het paradijs en er waren vier grote stromen in het paradijs, vier grote rivieren. Nou, vervolgens hebben we het verhaal van Noach. Noach en hij wandelde met God, ook zo'n geweldig verhaal. Noach heeft een geweldige relatie met God. Op de een of andere manier kan hij gewoon één op één rechtstreeks praten met God. Dus ja, natuurlijk een heel bekend verhaal over water, het verhaal van Noach. Nou, we hebben het verhaal van het volk dat door de Rode Zee heen gaat. Het water wat aan de kant gaat voor het volk. We hebben het verhaal van het water uit de rots. We hebben vervolgens het volk wat door de Jordaan trekt. We hebben het verhaal van de bruiloft in Kanaan. Dat is het eerste wonder wat de Heer Jezus gedaan heeft, waarin hij water verandert in wijn. We hebben Jezus die loopt over het water. We hebben vervolgens Petrus die loopt over het water. We hebben Jezus die de golven bestraft. En vervolgens ook nog eens de doop en het watergraf. Nou, zo is een heleboel verhalen uit de Bijbel die allemaal gaan over water. En ik denk dat u er vast nog wel veel meer kunt opnoemen. Er zijn nog vast nog meer verhalen. Nou, de vorige keer heb ik ook gesproken over water. En toen ging het over Ezechiël 47. En daar wil ik vandaag weer opnieuw naartoe gaan. Ezechiël 47. En dat ging over de tempelrivier. En het is niet zo dat ik dat van tevoren helemaal bedacht had om daar drie keer over te gaan spreken. Want dit is al de derde keer. Maar op de een of andere manier komt het gewoon elke keer weer op mijn pad. En dit was naar aanleiding van een stukje uit een boekje van Kees Goedhart. Wat hier ook weer over ging. Toen dacht ik, oh, hier moet ik het toch weer even over hebben. Het is zo'n geweldig stuk over de tempelrivier. Nou, we gaan het lezen. Niet helemaal hoor, klein stukje. Ezechiël 47. En we vallen midden in het verhaal. Maar goed, we hebben het al een paar keer eerder gelezen. Dus ik hoop dat u zich nog een beetje herinnert. Het ging over een tempel. Een visioen van Ezechiël waarin de tempel werd beschreven. En iemand was het helemaal aan het opmeten. Op een gegeven moment komt de geest van God in de tempel wonen. En daarna gebeurt dit. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Ik zag water van onder de ingang van de tempel wegstromen in oostelijke richting. Het water liep rechts langs de zuidkant van het altaar naar beneden. Hij bracht mij daarna via de noordelijke poort buiten de muur en leidde mij naar de oostelijke poort, waar ik het water zag opborrelen aan de zuidkant van de oostpoort. Al metend nam hij mij over een afstand van 450 meter mee langs de stroom en zei mij mee over te steken. Op die plaats kwam het water tot aan mijn enkels. Hij telde nog eens 450 meter uit en daar reikte het water al tot mijn knieën. Nog eens 450 meter verderop reikte het water tot mijn middel. Bij het volgende meetpunt na 450 meter was het water zo diep dat ik moest zwemmen om te kunnen oversteken. Lopen was niet mogelijk. Hij zei mij te onthouden wat ik had gezien en nam mij mee terug langs de oever. Nou, tot zover dit stukje. Nou, hier hebben we het dus eerder over gehad. Alleen elke keer heb ik dit stukje overgeslagen, want dit vond ik zelf ook wel een moeilijk stukje. Van wat betekent dit nou? Dat elke keer dat stukje opmeten en weer dieper de rivier ingaan. Dus eerst tot aan je enkels, tot aan je knieën, tot aan je middel en als laatste zwemmen. Nou, om dit te begrijpen, dit stukje, moeten we terug en eigenlijk het hele verhaal van Ezechiël, het visioen van Ezechiël over de nieuwe tempel een beetje begrijpen. Ezechiël wordt meegenomen door een persoon die hem de hele tempel laat zien. En hier neemt hij Ezechiël ook mee. Dus in dit verhaal meet die persoon ook een stukje uit. En die man die is dus elke keer een stukje aan het meten. Nou, vroeger hadden we zo'n apparaat. Wie weet nog wat het is? Een duimstok. Precies. Er zijn allemaal streepjes op. Elk streepje staat voor een centimeter en zo kun je een stukje uitmeten. Dit is 2 meter. Dus dit is een duimstok. Ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk zo'n apparaatje. Ik ben lui. Zo, het plafond is precies 6,274 meter. Zo, nauwkeuriger kan niet. Simpel, hè? Zo'n dingetje. Maar goed, het is natuurlijk een beetje een grapje dat dit een oud ding is. Daar gaan de batterijen tenminste niet van op, dus ik werk er heel graag mee. Maar dit is dus een duimstok. Dus elke keer wordt er een stukje afgemeten. In de ene Bijbel staat 1000 L, in mijn Bijbel stond 450 meter, is hetzelfde. En even een detail hierbij. Het gaat niet alleen over het staan in het water, maar hij moet ook naar de overkant gaan. Nou, als het water tot aan je enkels dan is het niet zo heel moeilijk om naar de overkant te gaan. Maar ja, al dieper wordt het steeds meer een uitdaging. Op een gegeven moment moet Ezechiël dus zwemmend naar de overkant. En wie heeft er wel eens door een stromende rivier gezwommen? Ja, toch een paar, hè? Want dat is best wel een opgave. Alleen met je zwemdiploma A red je het niet. Ik had altijd geleerd, zwemdiploma C is voor het zwemmen in de zee. Zwemdiploma C is voor het zwemmen in de zee. Dus je kunt het beste zorgen dat je zwemdiploma C hebt voor zoiets, voor zo'n uitdaging. Dus de rivier overzwemmen, dat is wel, ja, dan moet je wel even een geoefende zwemmer zijn. Nou, wat doet nou die man die aan het meten is? En goed, dan moet je een klein stukje terug. Ezechiël 42, vers 20, daar staat het volgende. Ezechiël 42, vers 20. Langs de zijde nam hij de maat en er was een muur geheel rondom 500 lang en 500 breed om scheiding te maken tussen wat heilig en niet heilig is. En daar gaat het om. Dus om scheiding te maken tussen wat heilig is en niet heilig. In Ezechiël 40 tot en met 42, daar zagen we hoe de hele tempel eruit moet zien. De man die aan het meten is, die neemt Ezechiël mee en neemt overal de maat op. En alles staat exact omschreven in de Bijbel. Elke deur, elke muur, alles staat met maten omschreven. Het gaat om een enorm bouwwerk, veel groter dan de tempels die er daarvoor en tot nu toe zijn geweest. Nou, vervolgens in Ezechiël 43 neemt God zijn intrek in die tempel. En op deze plek, aan het einde van Ezechiël 42, is de hele tempel beschreven en opgemeten. Met als reden om scheiding te maken tussen wat heilig is en wat niet heilig is. Dus als die man aan het meten is, en hij meet zo met zijn stok al die stukken, dan zegt hij, dit stuk heb ik afgemeten en is heilig. Dus hij legt zeg maar zo zijn duimstok neer. Zo, in dit geval even een metertje. Legt hij zo neer. Zo. En hij gaat hier staan. Zo. Up. En dit stukje is afgebakend. Dit is heilig. Dat stukje nog niet. Maar elke keer meet hij een stukje af. En dat is heilig gemaakt. Openbaringen 11. Daar staat iets vergelijkbaars. Openbaring 11, vers 1. Daar staat, en mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden, sta op en meet de tempel en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is er buiten en meet die niet. Want hij is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. Nou, het stukje waar ik hier op doel is, het heilige gedeelte wordt opgemeten, dat is heilig. En daar waar de heidenen komen is niet heilig, dus het wordt ook niet opgemeten. Die man die nou aan het meten is, wie is dat nou? Wat is dat nou voor man? Ook, dat staat weer beschreven in Ezechiël 40. Ezechiël 40, dat is de man met de meetroede. Toen hij mij daarheen bracht, zie, daar bevond zich een man die eruit zag als was hij van koper. Met een linnen snoer en een meetroede in zijn hand. Hij stond in de poort. De man sprak tot mij, mensenkind, zie met uw ogen en hoor met uw oren en richt uw opmerkzaamheid op alles wat ik u laat zien. Want opdat ik u dit zou laten zien, zijt gij hierheen gebracht. Verkondig alles wat gij zien zult aan het huis Israëls. En zie, daar liep aan de buitenzijde een muur geheel rondom het gebouw. De man nu had in zijn hand een meetroede van 6 ellen, elk een gewone el. En een handbreedte. En hij mat de dikte van het muurwerk 1 roede en de hoogte 1 roede. Nou, waar ik hierop naar wil verwijzen is het stukje koper. We krijgen dus wat informatie hier over die man met die meetroede. Wie is dat nou? Hij zag eruit als van koper. En wat zou dat nou betekenen? Nou, koper is ook een symbool en koper spreekt over oordeel. Je kunt het vergelijken met het verhaal van de koperen slang. Dus koper staat voor oordeel. Koperen slang, ook zo'n geweldig mooi verhaal. De Bijbel staat vol geweldige verhalen. Nummer 21, vanaf vers 4. Toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. Nou, dit hebben we vaker gezien. Het volk Israël wordt ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water. En van deze flauwe spijs walgen wij. Nou, dat gaat natuurlijk over het manna. Wat zij kregen elke dag. Daar walgen ze van. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide, wij hebben gezondigd. Want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken en bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De Heere dan zeide tot Mozes, maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Deze slang van koper is een voorafspiegeling, een voorafbeelding van Jezus. Om je redding te ontvangen hoef je alleen maar te kijken, in dit geval te kijken naar die koperen slang. Die mensen konden zelf helemaal niks aan doen. Alleen maar kijken en dan werden ze behouden, werden ze genezen. En zo geldt het ook met Jezus. We kunnen alleen maar kijken naar Jezus aan het kruis, er zelf helemaal niets aan doen. En onze redding, onze genezing van Jezus verwachten. Wie naar de koperen slang kijkt, blijft leven. Dus koper heeft een symbolische betekenis. Het gaat over gerechtigheid naar de eisen van God. Dus elke keer als er iets wordt afgemeten door die man die eruit ziet als van koper, dan wordt er een stukje geheiligd. De man met het meetlint maakt scheiding tussen wat heilig is en wat niet heilig is. En ik heb al eerder verteld dat wij mogen zijn als een tempel van waaruit stromen van levend water mogen vloeien, mogen opwellen. En vandaag gaan we een stapje verder. Wij mogen vandaag ook door die stromen heen gaan waden. Wij mogen gaan waden naar de andere kant, maar wel op die plek die de Heere heeft afgemeten. Want heeft u wel eens met uw voeten in een rivier gestaan? Meestal is dat heel verfrissend. Is het lekker om gewoon met je voeten lekker in het koude water te staan. Nou, ik ben dus één keer in Nepal geweest en daar was een rivier, die was warm. Dat is echt vies. Dat is helemaal niet fijn om dan in de rivier te gaan staan. Als dat gewoon niet verfrissend is en niet. Het was er ook bloedheet en dan was het gewoon warm. Maar het is gewoon lekker om met je voeten heerlijk in het koude water te staan. Om verfrissend. Ja, om verfrist te worden. Nou, heeft u ook wel eens tot uw middel in het water gestaan? Ja, dat. Kunt u zich dat nog een beetje herinneren, een beetje voorstellen hoe dat dan is? Dat koude water, dat komt dan hier tot aan je buik zo'n beetje. Nou, dat gaat nog wel, maar dan is wel een spannend moment. Want ja, ga je nou verder of niet? Want dan wordt het koud. En ik heb zelf vaak, als je dan in het koude water springt, dat het even heel koud wordt. Herkent u dat? Ja, hè? Dus dat is even een spannend moment. Ga je nog verder? Dus met je voeten erin het water, nou, dat is prima. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Maar als het bij je buik komt, dan wordt het koud. En komt het moment, durf ik verder te gaan. En als je dat dan toch doet, als je vervolgens in dat koude water gaat, dan is het eventjes koud, maar vervolgens is het zo heerlijk. Zo lekker verfrissend om in dat koude water te zwemmen. Ja, en ik geniet ervan. Ik vind het zo heerlijk om in het koude water te zwemmen. Je bent vrij. Je kunt helemaal vrij bewegen. Heerlijk. Nou, God nodigt ons uit om elke keer weer een stukje dieper te gaan. En je hoeft ook niet meteen in het diepe. Nee, je mag gewoon even vertrouwd raken met het water. Net als toen je je A-diploma kreeg. Herkent u dat nog? Die kleine kinderen die vol trots thuiskomen en zeggen, oh, ik mag een badje verder. Ik mag naar het grote badje, oh, of een groepje verder. Dat is toch geweldig? Ik mag naar het diepe, al die trots. Als de badmeester het goed vindt, mag je naar het volgende badje. Ja, een kleine anekdote met Deborah. Deborah die zwemt natuurlijk nu als de beste, maar toen ze nog heel klein was, toen ze nog geen diploma had, was ze wel vol goede moed. En ik kan dat wel. Dus wij waren in Duitsland op de camping en het was een mooi zwembad. Het was diep, met hoge randen. En zij echt zo, dat kan ik wel, springt erin. Ja, en toen was het toch eigenlijk wel heel erg diep en de kant was wel heel erg hoog. Dus zij ging kopje onder. Nou, ik stond er gelukkig naast. Misschien zegt hij wel van, maar ik heb haar even kopje onder laten gaan. En vervolgens ben ik wel ingesprongen, ik heb haar eruit gehaald. Maar op zich is het niet erg. Als de badmeester erbij is, dan mag je best even kopje onder gaan. Dat is een goed leermomentje. Net als Petrus, even kopje onder. Maar dat maakt niet uit, want de badmeester is erbij. De beste badmeester, Petrus, Jezus stond ernaast. En zo'n gemeente willen wij denk ik ook zijn. Hier zitten we denk ik niet met allemaal perfecte mensen. Nou, misschien. Hier, ja. Zitten niet met perfecte mensen. Je mag gewoon even kopje ondergaan. Als gemeente hoor je gewoon een beschermde omgeving te zijn waar je mag leren zwemmen. Dit hier zo, hoe we hier zo bij elkaar zitten, is eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, het pierenbadje. We zitten hier in het pierenbadje. En het geeft ook helemaal niet als je nog even wat langer in het kleine badje moet blijven. Maar ik hoop wel dat we met elkaar een gezamenlijk doel hebben en dat we ook het verlangen hebben om uiteindelijk zwemmend die rivier over te gaan. Om naar het volgende badje te gaan en dan weer naar het volgende badje. En uiteindelijk gewoon die diepe rivier vol grote stromen om die over te kunnen streken. Dat de Heere zoveel afgemeten heeft dat we zelf niet meer kunnen staan en dat we moeten gaan vertrouwen op dat hij ons goed heeft leren zwemmen. Wel wetende dat hij er gewoon altijd bij staat. Dat hij er altijd naast staat. Dus we moeten ook niet gewoon op eigen houtje gaan, maar altijd met de Heere. Het stukje wat hij heeft afgemeten, daar moeten wij gaan zwemmen. De vraag van vandaag is, hoeveel mag God van jouw leven opmeten? En sommigen zeggen dan, nou, heel mijn hart. Dat is mooi, heel je hart. Maar ik vraag nog meer. En mag ook God ook je gedachten opmeten? En je toewijding? En je gehoorzaamheid? En je gezin? Je spreken? Je bezit? Enzovoort, enzovoort. Het gaat om toewijding. Toewijding aan de Heere God. En ik vind deze heel mooi over toewijding. Romeinen 12, vers 1. Ik roep u dan op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig voor God, welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Nou, offer, dan moet ik altijd denken aan vroeger was het vooral vuur. Ik heb het idee dat het tegenwoordig ook wel heel erg verplaatst naar water. Offer. Want wat kennen we tegenwoordig met water en ons offer met water? Dat is deze, Romeinen 6. Zeg ik dat goed, Romeinen? De nummer staat verkeerd hierboven. Die staat nog Romeinen 12, maar het moet zijn Romeinen 6, vers 3 tot en met 6. Dat is eigenlijk geestelijk het behalen van je zwemdiploma A. Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem. Eén in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. Nou, heel plat gezegd, zou je best wel kunnen vergelijken dat het laten dopen vergelijkbaar is met het behalen van je zwemdiploma A. Dat is eigenlijk het eerste, nog maar de eerste stap. En zo is het ook met de doop. Je moet er wel iets voor doen. Het komt je niet zomaar aanwaaien. Je moet wel iets doen. Maar iedereen kan het halen. Iedereen kan zijn zwemdiploma A halen. En het is met de doop ook. Dopen net zo. We dopen op grond van getuigenis. Dus ja, van een christen, van degene die een keus maakt voor Jezus, wordt wel een stukje lef gevraagd. Dat je naar voren komt, dat je hier komt staan en komt vertellen dat Jezus Heer is in je leven. Dat is het lef. Het lef om in het koude, natte water te gaan. Op grond van je getuigenis. Ik wil met u afsluiten. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Zullen we gaan staan met z'n allen? Als het kan. Vader in de hemel, ik wil u danken voor dit woord, Heer. Ik wil u danken, Heer, dat op de een of andere manier komt het elke keer weer terug. Heer, en ik wil u vragen, Heer, of u ons hierin wilt leiden. Want Heer, we verlangen ernaar. Naar meer van uw geest. Meer van uw geest in ons leven. Maar daar hoort ook dat verhaal van Stefanus bij. Daar hoort ook bij dat u erbij bent, dat u naast ons staat, dat we niet onze eigen weg gaan, maar dat u met ons meegaat en dat u voor ons afmeet dit wel en dit niet. Vader in de hemel, wilt u ons leren om met u te gaan, om met u door dat water te gaan. En wij verlangen ernaar, ik verlang ernaar, om te zwemmen door die rivier heen. Die rivier die verfrissend is, waar heel veel leven uit voortkomt. Ik verlang ernaar om daar doorheen te gaan. En ja, ik hoop mijn broers en zussen hier ook, Heer, dat we met elkaar dat verlangen hebben om door die rivier heen te gaan. En tegelijkertijd realiseer ik me dat we dan ook een Stefanus kunnen worden in deze wereld. En ja, u bent de steen des aanstoots en u zet uw stempel op ons. Wij horen bij u. Wij horen bij u en daarmee zijn we ook aanstoot geworden. En Vader, ik wil u vragen om zo bij ons te zijn, om ons te vullen met uw Heilige Geest en dat we vol zullen zijn van u. In Jezus' naam. Amen. Het muziekteam.